Nou, ik ga iets wonderlijks vertellen eigenlijk, als inleiding. Ik zal even wat een slokje nemen. Ik kijk namelijk de laatste tijd weer opnieuw. Ik heb het voor die tijd ook wel gedaan, een paar jaar geleden toen we naar België kwamen. Maar ik kijk tegenwoordig naar een kanaal op internet. Ik zal het even opschrijven. Dat is genaamd Journey Home. En wat is dat voor een kanaal? Dat is een kanaal van een gewezen baptistenpredikant. En die is katholiek geworden. En dat heeft hem zo aangegrepen. En dat heeft hij zo als een hele positieve ontwikkeling ervaren. Dat hij heeft nu een kanaal. En daar zet hij allemaal getuigenissen op. Van heel veel anderen die ook katholiek zijn geworden. En dat zijn niet de eerste de beste. Dat is juist het wonderlijke. Dat zijn allemaal, ja, voor het grote gedeelte leidinggevenden in het evangelische en protestante denominaties. Hè? En die hebben allemaal een geweldige, mooie ervaring ook als protestant. Hè, ze vertellen over hun bekering en over wedergeboorte en over het werk wat ze deden, het jeugdwerk en zo. Heel indrukwekkend. En tot mijn verbazing hoor je dan, ze vertellen een hele verhaal dus. En dan hoor je dat ze op een of andere manier toch wat misten. Nou, een van de dingen die ze misten, en dat is natuurlijk wel logisch. Dat is dat de eenheid van de gemeente. Ik zal even opzoeken, ik heb het opgeschreven. Er zijn namelijk 41.000 denominaties. 41.000 verschillende kerkgenootschappen op allerlei terreinen. Hè? 41.000. Ja, en de katholieke kerk is natuurlijk vanaf het begin af aan, dat staat een rots in de branding voor hun gevoel. Ja, maar die anderen, dat zijn allemaal kleine kerkjes, zijn allemaal kleine pausjes. En die verdelen zich ook iedere keer als er weer een prediker is die denkt dat hij het beter weet, dan gaat hij weer opnieuw beginnen voor zichzelf. En dan komt er weer eentje bij. En dat kunnen die mensen die echt doordenken en dus ook leiding geven aan een gemeente, dat kunnen ze heel moeilijk verwerken. Maar goed, dat is niet het enige. Maar wat me zo ontzettend intrigeert, dat is dat ze iets hebben gemist van de aanwezigheid van Jezus. Dat is bij allemaal zo, want ze zijn zo enthousiast geworden over de Eucharistie. Dat is het Rooms-Katholieke avondmaal. Hè? En dat wordt genoemd. En dan noemen ze ook iedere keer dat ze zo onder de indruk zijn van de het is een Engels programma namelijk hoor, het is in het Engels. En ze zijn zo onder de indruk van de real presence, van de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Rooms-Katholieke Kerk. En wat zien ze dan? Dan zien ze die hostie, hè? Die is dan geconsacreerd, of noemen ze dat, hè, door een priester. En in zo'n dienst hoor je dan een belletje gaan. En dan heeft hij dan die ouwel. En die houdt hij op. En dan verandert dat in het werkelijke vlees en bloed van, of het werkelijke vlees van Jezus. De aanwezigheid van Jezus. En dat geloven ze zo sterk. En ik zal je vertellen wat ze dan daaronder verstaan. Dan geloven ze dat de gehele Christus, lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid aanwezig is in die ouwel. Dat is de hostie, hè? En dat is niet alleen maar als we het uitgedeeld hebben en dat de rest dan weggegooid wordt. Nee, dat blijft. Hè, dus wat gebeurt er dan? Dat die overgebleven ouwels, die gaan er allemaal, die gaan in de, noemen ze de tabernakel. Dat is het centrale plekje in de kerk. Dat is een hokje waar dat allemaal ingelegd wordt. En een van die ouwels, die gaat ook vaak in een monstrans, noemen ze dat, in een soort van iets met allemaal straaltjes en zo, maar van goud. En dat wordt dan in het midden van de kerk gezet. En dan de mensen die binnenkomen, die aanbidden dat ook. Dat wordt ook aanbeden, want het is Jezus namelijk. En dat vinden ze zoiets geweldigs, dat ze daar de aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid ervaren of geloven van de Heer Jezus. En elke kerk, daarom is die kerk ook zo belangrijk, die gebouwen. Want die gebouwen, daar woont de Heer Jezus in namelijk. Elk Rooms-Katholieke kerk, dat is een plaats waar Jezus letterlijk aanwezig is. Tastbaar en zichtbaar. En je kunt het tot je nemen. En dat is het, ja, daar getuigen ze van, hè, dat ze dat hebben gemist. Die letterlijke aanwezigheid van Jezus in hun leven. En dat maakt voor hen de Rooms-Katholieke Kerk zo geweldig waardevol, dat ze daar van getuigen. En ze doen ook evangelisatie op die manier. Hè, van, dat ze mensen daartoe brengen, dat ze die hostie gaan vereren. En dat ze gaan ervaren dat Jezus letterlijk in dat gebouw is. Maar ja, de ellende is natuurlijk dat de Heer Jezus die heeft juist het zo gemaakt dat we niet meer afhankelijk zijn van gebouwen en van zichtbare dingen, maar dat die geestelijk zo aanwezig is dat we helemaal niet naar een gebouw hoeven, maar dat we op dit moment, elk moment van de nacht, elk moment van de dag, dat je die werkelijke aanwezigheid van Jezus kan ervaren. En als je dat niet hebt, als je dat niet echt letterlijk heel bewust ervaren kan, ja, dan mis je wat. En dat blijkt dus bij al die voorgangers. En dat zijn niet de eerste de beste hoor. Maar je moet eens, ja, als je Engels kunt verstaan, moet je maar eens kijken op internet. Journey Home. En dan moet je eens een paar van die getuigenissen moet je maar eens beluisteren als je Engels kent. En dan hoor je hoe die hele gang van zaken is geweest. Hoe ze stap voor stap in die Rooms-Katholieke Kerk terecht zijn gekomen. Hij heeft ook met die oude kerkvaders te maken. Hè, die, al die geschriften, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Want die zijn allemaal als martelaar gestorven. Dus het zijn geen, ja, het is niet bla bla. Maar dat zijn mensen die met hun eigen leven hun getuigenis hebben gegeven. Ze hadden hun leven niet lief. En ze zijn op de brandstapel gezet. Door de leeuwen zijn ze opgevreten. Nou, noem maar op. Hè, u weet het allemaal wel uit de kerkgeschiedenis. En, maar vanaf het begin af aan is nadat de... Ja, dat Paulus en Johannes zijn gestorven, zijn er mensen opgestaan die dus de volgelingen van Johannes en zo, die christen waren. En die hebben toen, het eerste wat er gebeurde was met Clemens, dat was de allereerste, de tweede paus geloof ik, de opvolger van Petrus. En die begon al met een scheiding te maken tussen de leken en de geestelijken. Nou, daar is alles mee begonnen. He, dus dat er een verschil was tussen leken en geestelijken. Dat had ook een oorzaak natuurlijk, dat hij zover kwam om dat te regelen. Maar vanaf daar is het allemaal verkeerd gegaan. En ik kan er heel veel dingen over zeggen natuurlijk, maar wat mij nu zo eigenlijk bezighoudt is, van als deze mensen dat zo hebben gemist, blijkt de letterlijke aanwezigheid van Jezus in hun leven. Ja, hoeveel van ons zijn er dan niet? Hè, die dat ook eigenlijk missen, zonder dat ze er erg in hebben. Hè, maar omdat zij de leiding hadden van een gemeente, hebben ze dat iedere keer, hebben ze dat als een gemis ervaren. En daarom willen we er vanmorgen eens over hebben. Ik heb er vorige keer ook iets over gezegd, nu even met een ander uitgangspunt wil ik het er weer over hebben. En wil ik beginnen met een uitspraak van Paulus, en dat ligt er niet om, want dat gaat hier over. En Paulus schrijft in de tweede Korinthebrief. In de tweede Korinthebrief. Dan schrijft hij in hoofdstuk 15. Dat is het laatste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 13 is dat. 2 Korinthe 13. En dan zegt hij in vers 5. 13 vers 5. Zegt hij dit. Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek jezelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik zal het nog een keer voorlezen, want het snijdt er behoorlijk diep in hoor, bij mij tenminste wel. Stelt uzelf op de proef, of u wel in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Doe je dat wel eens, jezelf onderzoeken? En vraag je wel eens af, is Jezus Christus wel in mij? En wat moet je je daarbij voorstellen ook, hè? Is Jezus Christus wel in mij? Het wordt niet gezegd van, ben je wel gedoopt op de goede manier? Met de juiste hoeveelheid water bijvoorbeeld. En ben je wel echt, geloof wel, dat hij voor je zonde gestorven is? Of, nou, je noem maar op, je kunt allerlei dingen je afvragen. Maar dat wordt niet gezegd, want al die dingen die leiden allemaal tot dit punt dat Jezus Christus in je is. En als dat niet het gevolg is van je doop en van je belijdenis en van je geloof in het sterven en opstanding van de Heer Jezus. Als het niet geleid heeft tot dit, dat Jezus Christus letterlijk en tastbaar in je leven aanwezig is. Want als dat aanwezig is, dan heb je totaal geen behoefte meer aan die Rooms-Katholieke voorstelling van zaken. Want dat is allemaal tijdelijk, alles wat zichtbaar is, is tijdelijk. En je moet iedere keer naar die kerk, je moet iedere keer weer. Ja, dat zijn mensen die gaan ook dagelijks naar de mis. Hè? Die, om het iedere keer dagelijks dat te beleven, dat Jezus weer in hen is. En ze beseffen, ja, dat weten ze wel, dat alles wat er in je mond naar binnen gaat. Dat zegt Paulus op een gegeven moment. Of dat zegt Jezus zelf. Dat maakt een mens niet onrein. Hè? Hij werd aangevallen op het feit dat zijn discipelen niet hun handen wasten op de goede manier. De wassingen verrichten voordat ze gingen eten. En dan zegt Jezus, ja, maar alles wat je mond binnengaat, dat kan je niet onrein maken. Dus rein maken, zeker niet. Dus waarom niet? Omdat het in je buik komt. Komt niet in je hart. Komt niet in je hart, komt in je buik. En het verdwijnt ter zijner plaatsen. Dus alles wat er in je mond naar binnen gaat, ook die hostie niet, ja, die heeft geen invloed op je hart. Dat komt niet in je hart, dat komt in je buik. En ja, dat is zo verschrikkelijk eigenlijk dat ze daar toch hun volkomen bevrediging in vinden. Door iedere keer de Jezus letterlijk in zich op te nemen en dan geloven dat hij hun lichaam vervult. Net zoals dat het brood en je lichaam voedt en zo. Daar hebben ze natuurlijk helemaal allerlei theorieën over hoe dat dan allemaal werkt. Maar het gaat er ons om van wat is er in je hart? Dat is... Is de Heer Jezus aanwezig in je hart? Nou, als de Heer Jezus aanwezig in je hart, dan moet je dat wel kunnen merken natuurlijk. Hè? Dat is niet niks als Jezus, hè? De Almachtige. Hij heeft ook de wereld geschapen. Hè? En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En als hij dus in je woont, nou, dan heeft het een behoorlijke uitwerking. Dat kan niet anders. En merk je daar nou wat van, of niet? Of geloof je dat en je merkt er niks van? Het staat hier toch wel dat je jezelf moet onderzoeken. Hè, en jezelf beproeven. Of Jezus Christus wel in je is. Hoe ervaar ik het nou zelf? Nou, ik heb het zo ervaren eigenlijk dat toen ik de Heer Jezus leerde kennen, toen ik alles wist over de Heer Jezus, toen heb ik wel gezegd van Heer, ik wil voortaan voor u leven, maar ik weet niet hoe het moet. En ik heb ook niet de kracht om het te doen. En mijn verlangens zijn ook zo anders dan die van u. Dus ik heb gebruik gemaakt, ik heb het hier wel eens verteld denk ik, heb ik gebruik gemaakt van het nieuwe verbond. Dat hij, de Heer Jezus die sluit een nieuw verbond met je. Dat hij zijn wetten in je hart legt. En die ook in je verstand schrijft. Zodat je verstand en je hart zo veranderd worden, dat je zin krijgt om zijn wil te doen. En dat je ook de dingen heel anders gaat zien. Dat je ook gaat zien van dit is waardeloos en dit is waardevol. Dat je inzicht gaat krijgen in je hart en in je gedachten. Nou, dat is eigenlijk toch een van de dingen waardoor ik zeg, het is wel een verschil gekomen sinds die tijd. En dat is al meer dan 50 jaar geleden. En daar maak ik nog steeds gebruik van. En dat merk ik ook elke dag nog. Dus nou, dat is een van de dingen, dus dat je leven niet meer hetzelfde is. En dat het zijn uitwerking heeft in je doen en laten en in je denken ook. Het is niet zo dat er Jezus in je hart is en dat hij dan iedere keer op de vinger stikt als je verkeerd doet. En zo. Ja, dat is wel zo natuurlijk, maar op een liefdevolle manier dat hij je overtuigt ook van zonde. En laat zien van hoe het anders moet en dat hij ook alles geeft wat daarvoor nodig is om dat dan ook echt te doen. Ik kan niet zeggen dat ik de Heer Jezus zo heel persoonlijk kende hoor, al die jaren. Maar ik heb wel gebruik gemaakt van zijn aanwezigheid. En ik heb het ook gemerkt dat hij zich niet onbetuigd liet. En ook al die dingen die ik daarna gedaan heb. Ook, ja, als ik allemaal ga vertellen wat ik nou terugkijk. Dan sta ik er verbaasd van. Wat, hoe de Heer me heeft opgeleid ook voor het werk wat ik mocht doen bij de EO, kinderprogramma's mocht maken en zo. En nog steeds, hè, dat ik nog steeds ja, op internet dat allemaal mocht zetten en dat er mensen naar kijken. En, ja, en dat ik nog hier en daar open deuren heb, zoals hier, dat ik erover mag praten ook. En dat ik iedere keer ook besef van, Heer, ik kan het niet. Ik zie er ook altijd erg tegenop, hè, om ergens te spreken. Want je wil niet iets zeggen wat je allemaal ja, het is niet erg om iedere keer dezelfde preek te houden. Als het maar echt is, hè, als het maar, ja, als de Heer Jezus het maar is die dat doet. En ja, dan ben je totaal van hem afhankelijk. En dan, ja, dan vertrouw ik daar maar op, hè, dat de Heer in mij, dat hij dat werk doet. Ik heb het al eens verteld hoe dat... ook dat ervaren heb. En vanmorgen wil ik er misschien ook nog wat over zeggen. Maar ja, dat is een van de eerste dingen die je dan beleeft. Je moet het wel beleven dat Jezus Christus in je is. Want anders ben je verwerpelijk. Nou, dat is nogal wat. En dan kun je zeggen, ik heb alles. Hè, wat alle statussymbolen die in de evangelische wereld gelden, die heb ik allemaal al. Maar als het niet geleid, nogmaals, als het niet geleid heeft tot een real presence, tot de werkelijke aanwezigheid van Jezus zelf. Ja, dan maak ik ook. Ja, dan ben ik niet beter dan al die mensen die zo in leidinggevende functies hadden en indrukwekkende dingen hebben gedaan. En daar zijn ze heel dankbaar voor ook hoor. Het is niet zo dat ze er allemaal. Ja, het is allemaal niks. Nee, integendeel. Ze zien het als een geweldige basis van waaruit ze mogen leven. En ik denk dat ze dat ook meenemen, die Roomse kerk in. En dat ze, ja, dat ze ook daardoor staande kunnen blijven, omdat ze die dat hele kapitaal uit hun protestante leven meenemen. En daar ook blij mee zijn en er ook gebruik van maken. Goed, nou, dan hebben we dit gelezen van... stelt u zelf op de proef of u al in het geloof zijt. Onderzoek jezelf. Of ben je niet zo zeker van jezelf dat Christus Jezus in je is? Want anders ben je verwerpelijk. Nou, het is wel een waarschuwing, hè. Moeten we toch maar eens een keer doen. Doe je dat wel eens, jezelf onderzoeken... Moet je toch af en toe eens doen van, ja, maak het nou enig verschil eigenlijk? En wat merk ik daar nou van? En, Heer Jezus, ken ik u nou eigenlijk wel? Ja, en ja, zoals zij dat beleven van, hij is hier en ik kan hem aanraken. Hij is tastbaar aanwezig en ik kan hem tot mij nemen. Nou, dat moet voor ons toch de echte werkelijkheid worden. Dat we zo in zijn tegenwoordigheid mogen leven. Paulus schrijft er ook over, hè? In, even kijken hoor. In Galaten 2 vers 20, hè? Galaten 2 vers 20 schrijft hij bijvoorbeeld. Galaten 2 vers 20. Ik zal van 19 lezen, vanaf 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. He, dus daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Hè? Waarom is de Heer gestorven en opgestaan? He, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. He, dat leven voor jezelf, dat is het vreselijkste wat er is. He. Leven voor jezelf op allerlei manieren. He, want dat is de oorzaak van alle ellende in het kleine en in het grote. Daar hebben we het over gehad. He. De duivel is ermee begonnen. En als we voor onszelf leven, geheel of gedeeltelijk, ja, dan zijn we leerlingen niet van Jezus, maar van de duivel. He. En dat is de bedoeling, dat we ons onderzoeken van, leef ik nou voor mezelf of voor wat anders? Of leef ik echt voor Jezus? En dat maakt een enorm verschil, hè, dat we voor Jezus leven. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Zo het allereerste wat we moeten zeggen van, Heer, wat wilt u nu dat ik doen zal? En dus dat is, met Christus ben ik gekruisigd. Hè, zo heeft Paulus dat ook ervaren. Hij heeft het aanvaard dat Jezus al dat oude leven van hem, hè, als een goede daden en als een, alle dingen die hij bereikt had in zijn leven als fariseer ook, he, dat hij dat allemaal als vuilnis, als ja, drek, zag hij dat. He. Hij vond het verschrikkelijk, hij wilde ervan loskomen, hij liet het los ook. Hij zegt, Heer, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Heer, ik wil voor u gaan leven, maar wilt u het me leren? Nou ja, dat is een heel proces natuurlijk, met vallen en opstaan. He, maar dat is toch het begin, dat we dat proces doormaken. Van, Heer Jezus, ik wil voor u leren leven. En is de Heer Jezus een goede leermeester, en God is een goede vader... He, en alle fouten die we maken met het leerproces, dat hoort erbij, dat is niet erg. He, maar als onze gezindheid maar goed is, als de Heer maar die zin ons hart zo verandert, dat we daar zin in hebben om helemaal voor hem te leven. En hem ten volle te beleven en te ervaren ook. En overal waar we komen, dat we hem vertegenwoordigen ook. Dat mensen ook kunnen proeven dat we met Jezus zijn. Dat moet toch kunnen? En dat is toch het enige wat de wereld overtuigt ook, hè, van dat de Heer Jezus echt de verlosser is. Omdat hij dat dan in ons leven ziet, elke dag. Ja, en dan vooral in je huwelijk en in je gezin. Ja, met je kleinkinderen en zo. Dat ze zien van opa, die leeft met Jezus en oma. Ja, en dat ze daar ook, ja, dat het ook helder voor ze wordt wat dat inhoudt in de praktijk. Dat ze dat zien ook. Ja, dat het vlees en bloed bij ons wordt. Nou, dat schrijft Paulus hier dan. Dat Paulus is voor de wet, door de wet en voor de wet gestorven om voor God te leven. En met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. En niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ja, dus Paulus die schrijft, dat is voor hem was het een dagelijkse belevenis. Christus leeft in hem. Nou, en hij schrijft er ook in... even kijken hoor. Nou ja, er zijn nog meer stukken hoor, ik heb het niet precies opgeschreven. Maar goed, dat is dus nodig, dat we weten dat Christus in ons leven, Jezus Christus in ons leven is. Maar dan sta je wel met een probleem van Jezus Christus die leeft in mij. Maar wacht eens even, Jezus Christus die woont toch in de hemel? En hij heeft toch toen hij wegging gezegd van ik ga weg en ik stuur een andere trooster. De geest der waarheid, die leeft dan toch in ons in plaats van Jezus. Ja, hoe zit dat nou toch? Ja, dat schrijft Paulus ook, daar heeft hij het ook wel over. In Galaten 6. Nee, 2 Timotheus 1 vers 14. 2 Timotheus 1 vers 14. 2 Timotheus 1 vers 14. 2 Timotheus 1 en dan vers 14. En dan zegt hij dit. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. En dan staat er, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. He, dus je, ja, als je in de drie-eenheid, als je dat even op een rijtje zet, dat is, je hebt God de Vader, dat is de eerste persoon van de drie-eenheid. Dan heb je Jezus Christus, dat is de tweede persoon van de drie-eenheid. Nou, die is naar de hemel gegaan. Die is nu aan de rechterhand van God gezeten. En dan heb je de Heilige Geest. Maar wie woont er nou in mijn hart? Is het nou Jezus die in mijn hart woont? Of is het de Heilige Geest die in mijn hart woont? Denk je er wel eens over na? Ja, wat moet je daar weer bij voorstellen? Hij schrijft er nog meer over, hoor. In 1 Korinthe 6, vers 19. 1 Korinthe 6, vers 19. 1 Korinthe 6, vers 19. En dan staat er dit. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Ja, en dan zeg je, joh, moet ik, ja, dat wordt ook gezegd, hè, in bepaalde kringen, dat de Heilige Geest, die woont in je, en dat is een andere persoon dan Jezus, en die moet je ook leren kennen. Nou, Jezus is dan in de hemel, en dan heb je te maken met de Heilige Geest, maar ja, wat moet je je daar nou weer voorstellen, hè? Die zeggen, ja, je moet hem ook leren kennen, net zoals dat je Jezus kent. Dat zei een van die kerkvaders ook, hè. Je moet ook hem aanbidden en ook verheerlijken en zo. Nou, ik kan er moeilijk mee uit de voeten eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. En dan, ja. Maak ik het nu ingewikkeld? Nou, het wordt nog ingewikkelder hoor. Want Paulus schrijft nog meer. Die schrijft in de Romeinenbrief. Moet je dat eens kijken, Romeinen. De Romeinenbrief, Romeinen 8. Romeinen 8. En dan vanaf vers 9. Gij daarin, hij zegt eerst van in vers 8. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is, als je je eigen weg gaat, hè, dan kun je God niet behagen. Die in het vlees zijn. Maar gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. He, dus de geest van Jezus, ja, de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, dus de geest van God woont in je dan, die heb je, als het goed is. En indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. De geest van Christus. En in vers 10, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. He, dus Christus is ook in ons. En er staat in vers 11, indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dat is weer de geest van de Vader, die zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, en dan staat er ook nog ergens even verder op, vers 14, want alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Dus we moeten geleid worden door de geest van God. En dan, dan staat er vers 15, want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Nou, als je het allemaal zo leest, hè, dat moet allemaal in je, ja, dat moet allemaal in ons zijn. Nou, je zou je kunnen afvragen van, joh, mijn hart is wel een beetje overbevolkt. Hè, met alles wat er in mijn hart moet wonen. Hoe zit dat nou toch? En Jezus zelf heeft het ook gezegd, hè, in Johannes 14. Johannes 14. En dan vanaf vers 16. En ik zal de Vader bidden, zegt Jezus. Aan het avondmaal zei hij dat, hè. En hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, hij blijft bij u en zal in u zijn. De geest der waarheid, een andere trooster. Wat nou bijzonder is, dat is als ik de Heilige Geest moet leren kennen, dan kan ik daar me weinig bij voorstellen. Hè? Van, als ik God wil leren kennen, God de Vader, dan mag ik naar Jezus kijken, want die heeft zijn Vader geopenbaard. Hè? Jezus, die toen hij op aarde was, toen zei hij, als je mij gezien hebt, heb je mijn Vader gezien. Hè? Dus als we willen weten hoe de Vader is, dan moeten we naar Jezus kijken. En dan kun je een voorstelling maken ook van God de Vader. En als je Jezus leren kennen, nou, dan moet je de evangelie lezen. Hè? Dan weet je precies hoe Jezus heeft geleefd en hoe die is. Maar als je nou de Heilige Geest moet leren kennen, ja, dat is wat moeilijker, hè. En dan zegt Jezus hier heel iets wonderlijks. En dat is de sleutel, denk ik ook, hoor. Dat is de sleutel. Vers 17, de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, die geest der waarheid. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat is wonderlijk. Dat Jezus zei eigenlijk tegen de discipelen aan tafel bij het laatste avondmaal, van er komt een oude bekende naar jullie toe in mijn plaats. Iemand die jullie kennen. Nou, hoe kan dat nou toch? En dat is toch de sleutel, mensen. En dat, nou grijp ik even terug op de vorige keer dat ik hier was. Toen heb ik er ook iets over gezegd. En dat is dat woordje wat hier staat, een andere trooster, een andere. Kun je het nog herinneren dat ik erover heb gehad? Dat woordje, een andere. Wie kan zich nog herinneren? De vorige keer. Dus niet erg dat ik het nog een keer zeg dan. Maar dat is de sleutel, hoor. En dat is zo belangrijk. Ik zal even een ander zelf papier nemen. En dat is het woord een andere. Een andere. En het wonderlijke is dat er zijn, voor die uitdrukking zijn er twee Griekse woorden. Het ene woord, het is heteros. Ik ben geen Griekse, ik ben niet zo goed in Grieks, hoor, maar dat weet ik toevallig nou. Heteros, dat betekent een andere. Maar er is ook nog een ander woord, een ander Grieks woord, en dat is allos. En dat betekent ook een andere. Nou, die woorden worden op twee manieren gebruikt. Dat zijn echt, die laten het verschil zien. Ik zal je vertellen, heteros, hoe wordt dat gebruikt nou? Nou, je hebt, hè, dat weet u nog wel, hoor, ik het nu zeg. Als je hier een brok ijzer hebt, hè, dus Fe, hè, voor degene die chemie hebben, een beetje chemische kennis hebben, Fe is ijzer. Een brok ijzer, dat is een andere stof dan water. En dat is H2O. Zo, dat is totaal verschillend. IJzer, dat is op één plek tegelijk. Het is zwaar, het is solide. Als je het op je tenen laat vallen, zeg je auw. Zwaar, hè? En water is totaal anders. Hè? Dat is niet op één plek tegelijk, dat is flexibel, het gaat overal naartoe. En als je een glas water over je voeten krijgt, dan krijg je alleen maar natte voeten van. Maar zeg je ook geen auw. Of het moet heel heet wezen natuurlijk, dat zou natuurlijk kunnen. Maar snap je, zo wordt het woord een andere, dan wordt het woord heteros voor gebruikt. Het is totaal anders. Het zijn twee stoffen, maar ze hebben niks met elkaar te maken. Maar hoe wordt alles nou gebruikt? Alles. Kun je het zien allemaal? Heb je het gezien? Nou, alles, dat is, als je nou ijs hebt, een brok ijs, dat is H2O. En je hebt water, H2O. Nou, ijs en water, dat is net zo verschillend als ijzer en water. Als je een groot brok ijs op je tenen laat vallen, zeg je ook auw. En water, nou, ik heb net gezegd, dat gaat overal. Het is maar op één plek tegelijk, ijs. Maar het heeft alles met elkaar te maken, die twee. Het zijn net zo verschillend als ijzer en water. En toch heeft het alles met elkaar te maken. Ja, het is zelfs hetzelfde wezen. En zo zegt Jezus, je gebruikt wordt alles als je het heeft over een andere trooster. Gebruikt wordt alles. Het is eigenlijk hetzelfde verschil van, ik ben nu hier, ik ben op één plaats tegelijk. En ik ga straks naar de hemel. En dan stuur ik een andere trooster. En dat ga je ervaren als water, dat is overal. IJs kun je niet tot je nemen, maar water wel. Dat kun je drinken. Zo kun je mijn geest vergelijken. Dat als ik een andere trooster, de geest der waarheid, dat is hetzelfde wezen als ik. Dat is niet een vreemde iets wat je niet weet. Nee, je kent hem en hoe staat het er ook weer? Want gij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, Jezus was maar op één plek tegelijk, ook nu in de hemel. Maar zijn geest, die hij nu gezonden heeft, dat kun je vergelijken met water. En dat is overal, dus hier ook. Hier is, wij als gelovigen, wij kennen hem en we zien hem. Omdat het hetzelfde wezen is als Jezus. Nou, dat is een blinde vlek een beetje. Dat de Heilige Geest, dat hij dat zelf is. En daarom wordt het vaak door elkaar gebruikt ook. Hè, als we zeggen van, als twee of drie bij elkaar zijn, dan is zijn geest hier. Maar we zeggen ook van, als er twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, dan is Jezus in ons midden. Zo ervaar je dat ook. Maar het is zo totaal anders dan zijn aanwezigheid op aarde. En daarom wordt het anders benoemd. En daarom noemen we het ook de Heilige Geest. Dus overal waar je leest over de Heilige Geest, dat hij spreekt en hij leidt en zo, ja, dan moet je weten dat het niet iemand anders is, maar dat is Jezus op een, ja, die openbaart zich op een andere manier. Het is een andere verschijningsvorm dan Jezus. En dit is de sleutel voor zijn aanwezigheid. Hier kunnen we gebruik van maken. Als we dit gaan zien, dan zeggen we, nou, als we, ja, maar hoe krijg je dat dan, hè, die Heilige Geest? Hoe krijg je die dan, ja, hoe gaat Jezus dan in je wonen? Want daar gaat het over, hè? Van onderzoek jezelf of Jezus wel in je is. En hoe, als je dan bij jezelf tot de conclusie komt dat hij niet in je is, omdat, ja, je hebt alle statussymbolen, maar zijn letterlijke aanwezigheid, dat besef je niet en dat ervaar je ook niet. Ja, maar wat moet ik dan doen? Nou, dan heb je geestelijke dorst, of niet? Heb je geestelijke dorst. En wat zegt Jezus dan als je geestelijke dorst hebt? Weet u dat? Ja. Komt alle tot. Hoe staat dat in Johannes? Zo mooi. En nou wordt het zo duidelijk ook. En dan valt alles op zijn plek ook. En het is zo belangrijk dat we dit doorkrijgen. He, want dat hebben al die geestelijke leidsmannen die tot het Rooms-Katholicisme zich bekeren, die hebben dit nou net gemist. Op een of andere manier. Ik snap ook niet waarom niet. Maar dit is zo'n blinde vlek. En er staat hier in Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Nou, dat is het, hè. Dat kan nu. We kunnen water, als het, hè, daar kun je drinken, daar kun je tot je nemen. En het water, dat geestelijke, dat levende water, dat is uitgestort. Dat kan ook, hè. Jezus kon niet uitgestort worden, hè, zoals hij was. En zijn verheerlijke lichaam is in de hemel, kan niet uitgestort worden, maar wel zijn geest. En dat wordt vergeleken hier met levend water. He, dat stort zich overal uit. En dat kun je drinken. Op dit moment kun je zeggen: Heer, ik heb dorst. En ja, wat is er makkelijker dan drinken? Ja, als je het moet beschrijven hoe je moet drinken, dat is heel moeilijk hoor. Als je het even op papier moet zetten van wat moet je allemaal doen om te kunnen drinken. Maar niemand heeft je dat geleerd hoor, drinken. Het enige wat nodig was, dat je dorst had. Als baby, je kon nog niet eens praten. Je kon alleen je luier smerig maken, dat is het enige wat je kon. En zeggen als je honger had. En dan kwam moeder met de borst. Hè, je hoefde niks anders te doen dan zeggen. En zo heeft Jezus het zo makkelijk gemaakt om zijn geest te ontvangen. Gewoon zeggen: Heer, ik heb dorst. Ik heb zo'n behoefte aan u. Maar dan moet je wel je doel hebben. Moet je wel weten wat je daarmee bedoelt. En wat je motieven zijn. En wat je doel is. Ook. Wat wil je bereiken? Nou, ik wil Jezus kennen zoals die. Ja, zoals die mensen in de Roomse kerk de aanwezigheid, de letterlijke aanwezigheid van Jezus, denken te vinden doordat hij tastbaar aanwezig is en dat je dat op kunt eten en zo. Nou, zo wil ik het echte, de echte aanwezigheid van Jezus ervaren. Nou, als dat het verlangen is van je hart en je wil alle consequenties daarvan aanvaarden, hè, dat hij dan je hart zo gaat veranderen dat je een afkeer krijgt voor datgene wat je nou mee bezig bent misschien, wat je ook heel lekker vindt, maar wat niet goed is. He, dat moet je wel even op een rijtje zetten. Wat wil je nou eigenlijk? He, wil je wel echt dat Jezus je hart zo verandert dat je zin krijgt om de rest van je leven voor hem te leven. En samen met hem te leven, in zijn tegenwoordigheid te zijn. Nou, en dan staat hier verder, hè. Wie in mij gelooft, die op mij vertrouwt, wie het van mij verwacht, stromen van levend water zullen niet alleen in zijn binnenste vloeien, maar zullen uit zijn binnenste vloeien. Jongens, wil je dat? Wil je een bron zijn van levend water? Dat overal waar je komt, dat mensen de invloed daarvan ondergaan. Dat ze nat worden van het levende water. Dat er ook honger en dorst komt. Ik heb tegen Johan gezegd, er is een mooi liedje. Jammer genoeg hebben ze het niet gezongen voor de kinderen. Maar het is een prachtig liedje, een heel simpel liedje. En ik ben er zo van onder de indruk. In de gemeente waar ik regelmatig kom, in België, daar zingen ze dat wel eens. En ik ben iedere keer onder de indruk van het liedje. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik het zing. En dat is het liedje, dat is Kinderopwekking 80. En er zijn maar twee regeltjes. En het is een kanon. Ik kan het niet voorzingen, want ik kan geen kanonen zingen natuurlijk. Maar het heeft twee regeltjes. Van: ik ben nooit alleen. En ik ga het niet voorzingen hoor, maar ik ben nooit alleen, ik ben nooit alleen, want hij is bij mij. Ik ben nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart. Dat zijn de enige woorden, hè. Nou, dat is nou precies wat hier staat, hè. Over dat Jezus zegt van: hij blijft bij u en zal in u zijn. Hij blijft bij u, hè? Ik ben niet alleen, want hij is bij mij. En hij zal in u zijn en Jezus woont in mijn hart. Nou, dat is zoiets geweldig. En als ik s'nachts, hebben we al verteld geloof ik, was last van slapeloosheid. En sommigen van jullie hebben er ook last van. Ja, maar dan komen er dingen op je af en die zijn ook negatief geladen. Dat doet de duivel, hè. Die maakt van allerlei, die hoofd hangt overal gewichten aan. Gewoon de gewone dingen die je moet doen, daar zie je tegenop. En dat komt bedreigend op je over, ken je dat? Nou, en dat liedje dan, hè. Ach,
Heere, ik ben nooit alleen, want u bent bij mij. Ik ben nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart. En hij is de overwinnaar, hè? Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Mensen, wat heb ik daar al een zegen van ervaren. Op die manier, hè? Dan is hij sterker dan al die negatieve gewichten die de duivel aan alles wat ik mee bezig ben, dat hij me overal bang van wil maken. Hè? Je angst, dat verdwijnt dan. Heer, ik zeg het ook weer tegen mezelf, ik moet er iedere keer aan herinnerd worden ook. Maar snap je een beetje van hoe geweldig dit is, dat je de werkelijke aanwezigheid van Jezus mag ervaren in je hart. En als je dat dan leest, ik zal het even terugpakken. Even dat van even Johannes 7 nog afmaken, want anders is het niet compleet. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, zie je wel, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was, maar nu wel. Maar het is levend water, zo mag je dat vergelijken met levend water. En dat staat in Johannes 4 ook nog een keer, hè? Dat heb ik vorige keer ook aangehaald, dacht ik. Johannes 4 vers 13, hè, dat vrouwtje wat het zocht bij mannen, hè, had vreselijke dorst. En die zocht bij mannen wat ze alleen maar bij God kon vinden, bij Jezus. En Jezus die antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, bij mannen of ja wat dan ook, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, gedronken hebben van het water dat ik hem zal geven. Dus als je echt met je hele hart zegt van Heer, ik wil voor de rest van mijn leven wil ik een bron worden van levend water. En wilt u alles daarvoor in orde maken wat daarvoor nodig is. En wilt u me helpen ook om, ja, om alles uit mijn leven te laten weghalen van wat er niet in thuis hoort. En wilt u me ook daarin bevestigen elke dag. Nou, er staat er, die zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. In eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water. Ja, het is onvoorstelbaar, hè, dat jij en ik, dat ik hier mag staan en dat ik mag weten, hè, dat ik een bron ben van levend water. Ik durf het daar niet te zeggen, maar ja, het moet toch wel bevestigd worden. En gelukkig gebeurt het ook wel. En dat iedereen, dat is voor iedereen hier zo. Hè, je moet niet rusten voordat je zo iemand bent. Een hele gemeente vol van mensen die bronnen zijn van levend water. Jongens, wat zou een gemeente bijzonder zijn dat mensen hier binnenkomen en zeggen wat hier is. Maar het is allemaal toch de aanwezigheid van Jezus ervaren. Zo sterk. En dat is het meest aantrekkelijke van een gemeente. Nog sterker, nou ja, noem maar op. Als je, moet je eens gaan voorstellen wat dat betekent. Dat je hier allemaal broeders en zusters hebt. Dat je allemaal elkaar herkent ook van joh. Wat ben je tot zegen voor mij? Ja, je bent voor mij ook tot zegen. He, dat je allemaal tot zegen voor elkaar bent. En ook voor de mensen in je omgeving, in je gezin, je kleinkinderen. Gewoon wat een geschenk wordt ons aangeboden. Bronnen te worden van levend water. En dan ga ik nog even terug en daar sluit ik maar mee dan. Met Johannes 14 dan, hè, wat Jezus daar nog even zegt. Dat is zo geweldig. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Dus dat raak je nooit meer kwijt, mensen. Tot in eeuwigheid, dat betekent ook over de dood heen. Dat heb ik ook nodig om daaraan te denken, zo langzamerhand. Ik word een dagje ouder en dan, ja, je begint te beseffen dat je eindig bent ook. Hè? En elke dag is er eentje dichterbij. Ik denk, joh, ik zie er wel tegenop. Maar dat je dan weet van tot in eeuwigheid is, dit raak ik niet meer kwijt. Nou ja, daar kun je ook over fantaseren verder, van wat het betekent als je hoofd afgehakt wordt door de IS of zo. Ja, maar dat je, ja, dat het gewoon doorgaat dan. Datgene wat je dan, ja, de aanwezigheid van Jezus, dat blijft. Hoe je dat moet voorstellen, weet ik niet, maar toch is dat zo, hè. Dat is ook de reden dat die mensen op de brandstapel konden zingen. Omdat ze merkten van, hey, Jezus is nog steeds bij me, ook in deze situatie. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn, bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal u nu zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. zegt Jezus, zie wel. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik leef en jullie zullen leven. Ten dien dagen zul je weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Ten dien dagen zul je weten dat ik in mijn Vader ben in de hemel en gij in mij hier op aarde, in het levende water, gij in mij en ik in u. Ja, ik heb de vorige keer iets verteld van een mannetje die zat aan het strand, weet je wel, met de zon op heel lange verder afstand. En dat hij toch kon zeggen, ja, ik zit in de zon. Dat hij deel had aan alles wat de zon had. En wat de zon was, hè? Energie, een warmte, een licht. En dat hij daar deel aan had. Alleen, dat voorbeeldje kwam een beetje tekort, want die zon kon niet in zijn hart schijnen. En nu zou je dat eigenlijk zo kunnen tekenen, met dit in je achterhoofd. Dat als hier een vijver is, hè, en is het de oppervlakte van het water. En hier, het heeft hard gevroren. En dit is ijs. En hier is de bodem van het water. Hè? En dan sta ik hier. Zo. Zo, dat ben ik. Het is ijs, moet je niet denken aan de temperatuur hoor. Maar wel aan de hoedanigheid. Hè? Dat hier is alles solide. Hier is Jezus in de hemel. Verheerlijkte Jezus en God de Vader. Dat is de hemel. En hier op aarde hebben we het water. Hè? Dat is onder water. Dat is allemaal. En dit is H2O. En dit is ook H2O. En hier, ja, hier kan ik niet bij, maar dit is, ik ben gewoon één met Jezus in de hemel, met zijn Vader. En hier mag ik deel hebben aan het levende water, kan ik tot me nemen. En in die dagen zullen we weten dat ik in mijn Vader ben, Jezus is hier, hè, de verheerlijkte Jezus is hier. En gij in mij, dat is hier, en ik in u. Ik mag drinken van het levende water. En het is een bron van levend water ook. Nou ja, denk er eens over na. Een beetje misschien anders dan dat je gewend bent, dat idee. Kunnen jullie hier wat mee? Ja. Vraag aan de Heer of je dat... Of hij dat wil openbaren. Ja, dat heb je nodig hoor. Zijn aanwezigheid. Ook hier. We zitten hier allemaal met elkaar in het levende water. En we kunnen zeggen, nou we kunnen zo drinken. Als je dorst hebt, kom bij mij, zegt Jezus. En drink. Ja. En je leven wordt een bron van levend water voor de rest van je leven. Maar denk wel aan de kosten hoor. Denk wel aan de consequenties. Hè, dat je wel goed weet wat je doet. Maar hij wil niks liever. Je leeft maar één keer ook, hè. Zo even stil zijn, dat iedereen voor zich even, ja, toch reageert hierop tegenover de Heer Jezus, die hier is. Heer Jezus, wat een wonderlijke toestand is dat, Heer, dat we in u mogen zijn, in u en ons. Heer, dat we hier, ja, te midden zijn van uw aanwezigheid en Heer, dat u het levende water bent voor ons. Dat we, ja, u tot ons kunnen nemen, Heer Jezus. En dat we voor de rest van ons leven dan bronnen mogen zijn van het levende water. Heer, wilt u onze ogen daarvoor openen. En legt u een wet in ons hart, Heer, dat we een groot verlangen krijgen naar die ervaring, die aanwezigheid van u. Heer Jezus, dank u dat u niets liever wilt, want er is zo'n behoefte aan deze wereld. Heere, dank u dat we elkaar dit mochten zeggen. Uit genade. Amen.